Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Na de dienst is er gelegenheid om paasliederen met elkaar te zingen. Vanmiddag om 2:30 is de paasfeestviering met de zondagsschool. Iedereen is heel hartelijk welkom. Vanavond gaat dominee H. Peet voor. Morgenochtend begint de dienst om 10:00. Donderdagavond begint de ledenvergadering om 7:30. Bij die ledenvergadering zijn ook zusters natuurlijk welkom. Zaterdagavond is de Realtime Jongerenavond in de Reobotkerk. Dominee van Ettenhoven spreekt over volharden, ondanks tegenslagen. Aanvang 7:45, inloop 7:15. Volgende week is er in de morgendienst bediening van de heilige doop van een tweetal kinderen. De eerste huwelijksafkondiging van Diederik Steenbeek en Femke Star. Zij hopen op donderdag 16 april te trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14:00 in onze kerk. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de werkgroep Oost-Europa. Dit alles deo voor lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, Psalm 21, vers 5 en vers 4. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En het vierde vers, hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dus 5 en 4 van Psalm 21.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. En wat er verder volgt, 43, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen met elkaar uit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de doeken liggen, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. We willen met elkaar naar dit gedeelte luisteren. In bijzonder vers 1 tot en met 8. En als kerntekst lees ik het derde vers met u. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. We willen de Heere bidden om zijn zegen. In ons gebed willen we aan de zusters Vink en de Bakker gedenken, die in het ziekenhuis verblijven. Voor Jacobien Molenaar willen we bidden. Dinsdag 7 april moet zij weer geopereerd worden aan haar buik. We denken ook aan de gemeente in Roemenië, in Ioara en de omliggende plaatsen en de Oost-Europa-werkgroep. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere in de hemel, u bent de levende. U bent de levende, Heere. Het onvergankelijk leven hebt u ontvangen. En het onvergankelijk leven hebt u ook voor ons mensen binnen handbereik gebracht. Door uw lijden, door uw kruisdood en door uw opstanding. Doordat u, o Heilige Vader, uw Zoon hebt opgewekt uit het graf, uit de doden. En we mogen erbij stilstaan op deze eerste paasdag hier in de kerk. De dag van de opstanding. De dag waarop u ook uw kerk bezoekt. In het bijzonder. We mogen erover horen. En wat is dat een geweldig voorrecht, Heere. We mogen uw naam ootmoedig danken voor het wonder van uw opstanding. Voor het werk dat u gedaan hebt, voor het werk dat u nog steeds doet, dat u de handtekening gezet hebt onder het volbrachte werk van uw Zoon en dat u uitdeelt van dat werk aan armen uit genade. Heere, we bidden om uw zegen. Als we rond dat woord mogen zitten, als we geroepen zijn om dat woord ook te verkondigen, als we geroepen zijn om dat woord van u te horen. Heere, dan bidden we om open oren, maar ook om een open hart, opdat het woord open mag gaan en in ons hart ontvangen mag worden. Heere, wilt u daartoe ook dat onvergankelijk leven schenken? Op deze dag, op deze morgen, wilt u van dat onvergankelijk leven verzekeren? En als we dat zo vragen, dan belijden we daarmee dat wij mensen vergankelijk zijn. We zijn sterfelijke mensen. En dat door onze zonde. De zonde die ons aankleeft. De zonde die we geërfd hebben. De zonde die we elke dag bedrijven. De zonde van ons doen en nalaten. En dat die vergankelijkheid gekomen is, aangrijpend, Heere. Het is de mens gezet om eenmaal te sterven. We zijn allemaal op weg naar het graf, maar zelfs dat is niet het ergste. De zonde zelf, de oorzaak in ons hart, in ons leven. We belijden het, Heere, en we bidden om vergeving en om genade. Of u die zonde weg wil nemen, de schuld daarvan. En of we door uw genade ook mogen strijden tegen die zonde, door uw opstandingskracht. Maar geef, Heere, dat als het nog geen probleem voor ons is geworden, dat het een probleem zal zijn. En dat we tot u mogen vluchten, zoals we zijn. Opdat we van u hulp en heil ontvangen zouden. Onvergankelijk leven. En Heere, dat doet u door te spreken. Wilt u het doen, Heere? Wilt u het waarmaken? Wat u zegt in Johannes. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En zij die ze gehoord hebben, zullen leven. Geef, Heere, dat er veel leven mag ontstaan. Dat er veel geboortes zullen zijn deze morgen in de kerk. We bidden voor allen die u zoeken, die niet zonder u kunnen, die u kwijt zijn, die de zekerheid kwijt zijn, of die naar verlangen. Heere, wilt u ze niet beschamen en wilt u ze opzoeken en wilt u overkomen over bergen van ongeloof, van zonde en schuld. En de mist van twijfel en de nevel van ongeloof wegblazen. Opdat we niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. We bidden, Heere, ook voor hen die het moeilijk hebben. Het is vandaag een christelijke feestdag. En er mag blijdschap zijn in dat opzicht. We bidden voor hen die gebukt gaan onder verdriet, onder zorg en moeite, die te maken hebben met spanningen, met gebrokenheid, op wat voor wijze dan ook, Heere. Het is u bekend, het is u volmaakt bekend. Heere, zoek ook hen op en schenk ook hen genade. Dat. En kon het zijn, Heere, ook herstel en verlichting en uitkomst, maar bovenal genade. We bidden voor allen die te maken hebben met rouw, met gemis, die te maken hebben met ziekte, die opzien tegen dingen die komen gaan. We bidden voor de zusters Vink en de bakker, die in het ziekenhuis verblijven, in afwachting van een verblijf elders, om daar verder verzorgd te worden of in die mogelijk nog wat te herstellen. We bidden, Heere, wilt u ze beide gedenken? En wilt u ze beide alles geven wat nodig is? En Heere, ook voor hen bidden we om uw genade. Zegt gij tot hun ziel, ik ben uw heil alleen. En geef kracht, Heere. Ook aan allen die om hen heen staan. En uw nabijheid. En zo bidden we voor allen in het ziekenhuis. En voor alle gemeenteleden die zorg nodig hebben. Thuiszorg of die verpleegd worden. Wilt u ze nabij zijn en opzoeken. Hen die mantelzorg verlenen. We bidden, zegen allen die u roept, Heere, om die zorg ook te verlenen. In verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Geeft u liefde en geduld en alles wat zo nodig is. We bidden voor Jacobien, Heere, die dinsdag weer naar het ziekenhuis moet. Wilt u met haar meegaan? Als de vorige behandeling in datzelfde ziekenhuis gevolgd werd door de nodige complicaties, pijn en spanning, betekent dat ook zij er nu tegenop ziet. Heere, wilt u bij haar zijn en wilt u de operatie zegenen, maar ook het herstel daarna en mag zij er baat bij hebben. En met en in haar bidden we voor haar gezin, maar ook voor alle anderen die te maken hebben met pijn, met ziekte, met behandelingen. Heere, wilt u ze zo nabij zijn. We bidden voor de gemeente in Roemenië. Zegent u het geven van onze gaven voor die gemeente. Zegen in bijzonder die gemeente daar. Geef dat het woord ook daar open mag gaan. En dat het woord van u er zijn kracht mag doen. Heere, schenkt u hulp, middelen, goederen, opdat ze kunnen leven. Maar in bijzonder ook voor hen, schenk hen uw genade. Dat bidden we voor christenen die vervolgd worden in gevaarlijke gebieden in Syrië, in Nigeria of Noord-Korea of waar dan ook. We bidden voor het zendingswerk. Zegent u Hessel en Kobi Visser die bezig zijn met het afscheid in Botswana. Wilt u ze nabij zijn, Heere, en ook de christenen, de christelijke gemeente daar. We bidden voor de migrantenvrouwenochtend van komende vrijdag. Wilt u die vrouwen, maar ook alle anderen die erbij betrokken zijn, zegenen. Zegen uw woord en schenk ook daar genade, niet alleen hulp, maar heil. Wilt u zich zo ontfermen, Heere, over deze wereld. En wilt u uw koninkrijk bouwen, opdat het gezien mag worden. Jezus is Heere. En opdat het geloofd mag worden. Jezus is Heere. Wilt u zo ons gebed horen in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente, en we gaan samen zingen als inleiding op de preek. Psalm 72, het eerste vers, geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. En het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Dus 1 en 10 van Psalm 72. Psalm 138, het vierde vers, willen we zingen als antwoord op de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gemeente, we maken het allemaal wel eens mee dat je wat kwijt bent. Je schoenen. Ja, waar heb je ze neergezet? Heb je ze wel opgeruimd? Autosleutel. Je tas. Wanneer had je die voor het laatst? Je moet gauw weg. Je kunt iets niet vinden. Waar moet je het zoeken? En je moeder zegt misschien wel, waar heb je je schoenen uitgedaan? Wanneer had jij je tas nog? Ben je iets verloren onderweg? Dan ga je dezelfde weg terug. Grote kans dat je het vindt als iemand anders het nog niet heeft opgeruimd. Vanmorgen zien we enkele vrouwen. Ze zijn ook op zoek. Ze zijn niet iets kwijt. Ja, ook dat wel. Maar ook iemand. En ze zijn op zoek naar de Heer Jezus. Waar is Hij? Hij is opgestaan. En waar moeten ze hem vinden? Dat is de vraag die beantwoord moet worden. We schrijven als thema boven de preek: op zoek naar de opgestane Here. Op zoek naar de opgestane Here. Waar Hij niet is, dat is het eerste. Waar Hij wel is, dat is het tweede. En het derde is hoe Hij nu is. Hoe Hij nu is. Dus op zoek naar de opgestane Here. Waar Hij niet is, waar Hij wel is, hoe Hij nu is. Gemeente, de zon is nog maar nauwelijks opgegaan boven de horizon of enkele vrouwen gaan op weg. Maria, Magdalena, Johanna. Maria, de moeder van Jacobus en nog een paar, waaronder Salome. Ze zijn minimaal met z'n vijven. We gaan ze heen. Naar de graftuin. Naar de hof van Jozef van Arimathea. Waar de mannen zijn. Zijn ze thuis, de mannen? Of zijn ze op hun logeeradres? Misschien wel in Bethanië bij Martha en Maria en Lazarus. Of in het huis waar ook de opperzaal was, waar ze het paasfeest met elkaar gevierd hebben. We weten het niet. Hoe zij die vrijdagavond hebben beleefd en de zaterdag tot en met deze vroege zondagmorgen. De Bijbel zwijgt erover. Ze stonden van verre. Dat lees je in het vorige hoofdstuk, vers 49. En ze blijven van verre staan, op afstand, ook op de paasmorgen. Maar bij deze vrouwen lijkt het anders. Ze zijn dichterbij gekomen en ze hebben gezien hoe de spijkers, de nagels uit de handen en voeten van de Heere Jezus verwijderd werden, getrokken werden. Hoe zijn dode lichaam van het kruis werd gehaald. Ze hebben gezien hoe Nicodemus 30 kilo geurige specerijen tussen de linnen doeken deed. En het lichaam van de Heer Jezus erin gewikkeld werd. En uiteindelijk met eerbied en voorzichtigheid naar een graf werd gedragen. Ze hebben het allemaal gezien. En toen werd het Sabbat. Ze hebben gerust naar het gebod van God. Uiterlijk uiterlijk. Want van binnen gierde de onrust en stormde het. Er was verdriet. En nu, na de Sabbat, op deze vroege morgen, bij het licht worden, gaan ze op weg. Gedreven door de liefde. Tot de Heer Jezus. Ze gaan op weg om het lichaam van hun geliefde meester te zalven. Niet dat dat kan, zoals ze dat misschien wel zouden willen. Hij is immers in doeken gewonden. Zullen ze die doeken los kunnen maken? Zullen ze die doeken los willen maken? Hij is al gezalfd. Hoe dan ook? Als ze maar wat kunnen doen. Als ze maar iets kunnen. Waar is hun geloof? Waar is hun hoop? Bedekt. Onder een hele hoop tranen. Maar de liefde brengt hen in beweging. En liefde kan heel scherp zien. Maar liefde is soms ook wat blind. En dat blijkt wel uit hun gang naar het graf. Want zou Jezus daar liggen? Ze merken het gauw genoeg. De steen is afgewenteld. Wat is hier gebeurd? Wat moeten ze doen? Ja, dat liefde blind maakt, is soms ook wel gelukkig. Want kijk maar. De voorste van de vrouwen bukt zich en gaat het graf in. De tweede volgt, de derde. Er wordt gewacht, zo stel ik me voor, tot de eerste weer naar buiten komt, zodat er ruimte is. Misschien dat het zo gegaan is. Maar liefde maakt blind, dat kun je hier wel zien. En ja, hoezo nou ingaan in een graf, dat maakt onrein. Zo was dat immers. Als er geen liefde was die blind maakte, hadden ze nooit dat graf ingegaan. Onrein, nu is dat anders, gemeente, want de dood is ontroond en Jezus leeft. Niks, geen onreinheid meer, want in Christus zijn ze geheel rein en zijn ze voorgoed rein en zijn ze voor eeuwig rein. Maar dat weten ze nog niet. Dat weten ze nog niet. We lezen in dat derde vers, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Gemeente, gelukkig maar. Dat word je niet. Dat is hier het evangelie. Niet. Maar stel je voor dat het er anders stond. En zij vonden het lichaam van de Heere Jezus wel. Dan was het woord niet waar. Dan was Jezus niet opgestaan. Dan had de duivel gewonnen. Dan was het hopeloos. Dan was er geen zaligheid. Niet. Dat is evangelie. Maar deze vrouwen, ook dat zien ze niet op dit moment. Gelukkig maar niet. Helaas, zo denken ze. Ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Hij is weg. En hoe kan dat? Ogen vullen zich met tranen. En je ziet het voor je daarbij het graf. Hoe de armen om elkaar heen geslagen worden. Hoe er snikken en luide kreten klinken daar in die graftuin. Ze staan daar bij elkaar twijfelmoedig. Zo zegt Lucas. Twijfelmoedig. Dat betekent onthutst. Verbijsterd, perplex, in twijfel. Ja, gemeente, over liefde gesproken. Je ziet dat niet slechts bij deze vrouwen. Er is namelijk ook een hogere liefde in het spel. Dat zie je in dat woordje niet. Maar dat zie je ook in dat woordje zie. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Engelen, vertelt Johannes ons. Engelen, naar de aarde jullie. Zo heeft God gezegd. Met een hart vol ontferming voor zijn kerk en ook voor deze vrouwen. Zien jullie die tranen, engelen? Neem ze weg, troost hun hart. En daar gaan ze dan. Twee mannen. Twee, omdat in de mond van twee getuigen of drie getuigen alle woord bestaat. Elk woord vast en zeker is. De vrouwen, ze vallen op hun knieën, bevreesd, vervuld met diep ontzag. Wie zijn die blinkende gestalten? Heilige engelen, en wie kan bestaan voor deze hemelingen? En dan gaan de engelen troosten. Dan gaan de engelen die vrouwen op het goede spoor zetten. Hoe doen ze dat? Hoor wat ze zeggen. Wat zoeken jullie toch? De levende. Dat is trouwens ook evangelie. De levende. Bij de doden. Hoe raar is dat? Hoe vreemd de levende bij de doden zoeken. Hij leeft, dan ligt hij toch niet in het graf. Eigenlijk zijn ze toch net als die discipelen, die van verre staan, op afstand. De liefde drijft hen wel op weg naar Jezus, maar door dat ongeloof, door dat zoeken van de levende bij de doden, blijven ze toch op afstand, een afstand die door de Heere heel makkelijk te overbruggen is. Maar zij zien er geen licht in. Jullie hadden de levende moeten zoeken ergens anders. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat een les. Maar voordat die woorden van troost klinken, hij is hier niet, hij is opgestaan, woorden van troost, toch eerst die terechtwijzing. Dat ze helemaal verkeerd zitten. Nou, zo doet de Heere dat toch? Ook vandaag. Dikwijls. In het leven van de zijnen. Hij laat je zien dat je verkeerd zit en hoe verkeerd je zit. Hij ontdekt aan de zonde, aan het ongeloof, aan verkeerde gedachten, aan verkeerde plaatsen waar je zoekt. Als de Heere dat niet zou doen, dan zouden we verkeerd blijven zoeken op de verkeerde plek, op de verkeerde manier. Zoekt u de Heere Jezus trouwens? Dat is ook niet vanzelfsprekend. Ook niet als je in de kerk zit. Je leven kan zo verder kabbelen. Zonder dat je de Heere ernstig zoekt. Doe je dat? En laten we dat maar wat breder invullen vanmorgen. Het zoeken van de vergeving, van de zonde. Het zoeken van de zekerheid daarvan. In Christus, want buiten Christus zul je die nergens vinden. Maar het zoeken van de Heere, dat is in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, kom je dat tegen bij de koningen. Als ze de Heere zochten, dan betekent dat ook het dienen van de Heer. Dienen van de Heer. Hoe doe je dat? En jij? Vergeving, zekerheid, vaste grond zoeken. Christus zelf, de Heere dienen. Deze geschiedenis laat zien dat je hem op de verkeerde plek kunt zoeken. Bij de doden. Bij de doden. Dat gebeurt ook vandaag, gemeente. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die de Heere Jezus bij de doden zoeken. Wat is dat? Ja, dat is de Heere zoeken op alle mogelijke plaatsen waar hij niet te vinden is. En natuurlijk, ergens is het een wonder als je de Heere zoekt, als het je om hem te doen is, als je om hem verlegen bent. De levende, hoeveel mensen in de kerk misschien ook wel zoeken niet de levende, maar zoeken lekker te leven. Dat is een verschil van dag en nacht, van leven en dood, van hemel en hel, van zaligheid en rampzaligheid. De levende zoeken of zoeken lekker te leven. In het graf van je eigen ik. In het graf van de dingen van deze tijd. In het graf van het leven van alle dag. Zonder dat je met de Heere rekening houdt. Als je hem leert zoeken en hem nodig gekregen hebt, dan moet je hem op de goede plek zoeken. Niet in jezelf. Ook niet in je goede werken of in je eigen serieus geworden zijn. Als de Heer gaat werken in je leven, dan word je serieus, jawel. Het kan niet anders. Niet dat je altijd somber bent en dat je nooit een grapje maakt, maar je wordt wel serieus. Want het leven is ernstig en het gaat over leven en dood. En dan ga je proberen anders te leven. En wil je niet meer zo leven als daarvoor. En dan wil je meer tijd besteden aan God. En dat is heel belangrijk. Maar in dat eigen proberen vind je de Heere Jezus niet. Daar vind je ook geen zekerheid. Daar vind je ook geen rust. Niet in iets van jezelf. Zelfs niet in je eigen geloof. Nee. Ook niet bij dominees. Links of rechts of middenin of wat ook maar. Al kunnen hun preken en woorden ons op de Heere Jezus wijzen. En het woord openen als een schamel middel om dat te doen. Maar bij mensen zul je het niet vinden. Hoeveel gaven iemand ook heeft. En dus ook niet in jouw zorgvuldig naleven van Gods geboden. Of in je tranen. Geen zekerheid, geen rust. Als je hem als de levende daar zoekt, dan zoek je hem bij de doden. Spurgeon, hij zegt ergens, je hebt meer kans dat je een diamant vindt als je de straat veegt, dan dat je troost vindt in je eigen gevoel en in je eigen ervaring. Hoort u? Je hebt meer kans dat je een diamant vindt als je de straat veegt, omdat je troost en zekerheid en rust vindt en houvast in je eigen gevoel en ervaring. Het is rijk als je de Heer Jezus zoeken mag. En toch, ja, heb je hem al gevonden, hem aan je hart gedrukt. Nog steeds onbekeerd, ben ik bang, zegt u. Zoek je hem dan misschien toch bij de doden, op de verkeerde plek. Ook als je de Heer mag kennen. Ook als je de Heer mag kennen, dan kun je dat weer gaan doen. Weer op jezelf gaan zien. Je gaan steunen op vanzelfsprekendheid. Of in je ijver om hem te dienen. Of in je liefde voor hem. Hoe zoet die liefde ook is en de ervaring daarvan. Maar zoeter dan jouw liefde voor hem is zijn liefde voor zondaar. Dan valt het altijd weer zo tegen. En ergens is dat nog gelukkig, gemeente, als dat weer tegenvalt. Want je bent ver van huis als je vrede vindt in iets van jezelf. Als je nog nooit bent omgevallen met jezelf. Waar is hij? Waar is hij? Ja, straks verschijnt hij zelf. En daar moeten die vrouwen het van hebben, ook wij gemeente, dat hij zelf naar ons toekomt. Dat hij zelf ons opzoekt en dat hij zelf ons vindt. En allen die hem gevonden hebben, die zullen dat ook belijden. Zijn liefde zocht mij teder. Hij vond en hij trok mij weder door genade. Ben ik een kind van God. Maar wat hadden die vrouwen moeten doen? Om hem te vinden. Wat hadden die vrouwen moeten doen om de Heer Jezus te vinden? Teruggaan. Teruggaan. Als je onderweg iets kwijtraakt, ga terug. Deze vrouwen moeten ook terug. Terug naar Jezus, terug naar wat de Heer Jezus hen gezegd heeft. Daar moeten ze naar terug. En dat zeggen die engelen ook in hun onderwijs. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Dat is dat weggetje om terug te gaan. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. U kunt het nalezen in Lucas 9 en in Lucas 18. Dat de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen gesproken heeft, gezegd heeft. Waar is hij te vinden? Gedenk hoe hij gesproken heeft, zeggen de engelen. Let op zijn woord, betekent dat. Als jullie dat gedaan hadden, beste vrouwen, als je dat gedaan had, dan had je niet gestaan nu. Twijfelmoedig, verdrietig, radeloos, ongelovig. Waar hadden ze hem dan gezocht, gemeente, als ze op dat woord gelet hadden? Het woord van Jezus? Ik stel me zo voor dat ze dan net als die discipelen na hemelvaart zouden doen. Wat deden de discipelen na hemelvaart? Die gingen naar Jeruzalem om te bidden om de komst van de Heilige Geest, want dat had de Heere gezegd en beloofd. En als ze gelet hadden op het woord van de Heere, dan hadden ze elkaar in Jeruzalem opgezocht, net als na hemelvaart. Hadden ze hun handen gevouwen en hadden ze gezegd: Heere, doe zoals u gesproken hebt. U hebt het gezegd. Op de derde dag zult u opstaan. Heere, laat het u ons zien. Dan hadden ze gebeden, eensgezind, eendrachtig. En als ze dan bij dat lege graf gestaan hadden en gedacht hadden aan dat woord, dan hadden ze het uitgejubeld bij dat lege graf. Hij is hier niet, Maria, inderdaad, Salome. Ik zie hem ook niet. Hij is opgestaan, hij leeft. Het woord is waar. Denk aan wat hij heeft gezegd. De gemeente, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat moet je doen als je leven je lief is. En als je troost ontvangen wilt. En als je de Heer Jezus wil vinden. Denk aan zijn woord. Leef bij dat woord. Open dat woord. Luister naar dat woord. Geloof dat woord. Ja, daar hebben we Gods geest voor nodig. Maar die geest is ook uitgestort op dat gebed van die discipelen na hemelvaart. Gods geest om ons te leren persoonlijk wat die woorden van de Heere betekenen, die de engelen citeren. Ja, wat dan? Nou, dat de Zoon des Mensen overgeleverd moest worden. En gekruisigd moest worden. En erop moest staan. Dat moest. En dat woordje moed wat je dan tegenkomt in dit gedeelte, dat is een heel verootmoedigend woord. Dat wil ons klein maken. Want waarom moest dat, gemeente, gekruisigd worden, opstaan om God te eren. Maar ook om die vrouwen die niet zalig zijn van zichzelf zalig te maken. Om God te geven wat die vrouwen aan God niet gaven. Volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid. En hij moet sterven om de straf te dragen en de schuld te betalen van die vrouwen. En hij moet opstaan om die kruisverdiensten aan die vrouwen en aan u en aan jou en mij te kunnen schenken. Daar is opstandingskracht voor nodig om dat hart van mij te openen. Om die handen die van nature als een vuist zijn naar God. Om ze te openen zodat ze leeg worden. Zodat het biddende handen worden. We kunnen zelf niet opklimmen tot God, gemeente. Wat zijn we er ellendig aan toe. Wel eens gezien? Ook waarom dit dus voor u en voor jou moest. Dat woordje moed in de tekst, dat wil ons verootmoedigen. Maar omdat Christus dit alles deed, daalt God in Christus tot ons af. Wat een geluk. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan om de dood te overwinnen. Om zo het graf van zijn gruwelijkheid te beroven. Daarom is het leeg. En daarom zullen alle graven eens leeg worden. En daarom zal er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waarop de doden die opgestaan zijn in de Heere. Omdat ze ook gestorven zijn in de Heere. Zullen leven. Ook deze vrouwen. Met een nieuw en met een heerlijk lichaam, zonder rimpels, zonder gebreken, zullen ze wandelen met de levende, met de Heer Jezus. Samen met allen die de Heere verwachten en die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij moet overgeleverd worden. In de handen van zondige mensen, gekruisigd worden, opstaan. Om de tranen van deze vrouwen te kunnen drogen. En daarom is het graf leeg. En daarom vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Waar is hij te vinden? Heb je het gehoord? Waar kun je hem vinden? In zijn woord. In de kerk. Onder de preek. Staat hij voor je. Daarom moet je daar steeds weer naar terug, gemeente. Dan moet je die kerkdienst, die prediking hoog achten. En grote gedachten van de Heere koesteren. Dat zijn de middelen waardoor hij werkt. En gedenk aan wat hij gezegd heeft. Het moest. In die weg wordt een mens ontdekt aan schuld. Het moest om mijn zonde. En dat doet buigen. En tegelijk is het zo heerlijk rijk, want hij wilde het ook. Hij ging en hij gaf zijn leven. En hij stond op uit de dood. Dan ga je ontdekken bij dat woord, onder de prediking, al gedenkend aan wat hij gezegd heeft. Wie deze Heere Jezus is, meer en meer als het Lam van God gestorven, maar ook als Heere opgestaan, als de levende. Waar zoek je de Heere? Al zingend hoor je soms het antwoord, gemeente. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leid u mij op zoek naar de opgestane Heere. We zien tenslotte hoe hij nu is. We hebben die vrouwen gevolgd, gemeente. We zijn ze gevolgd op die vroege zondagmorgen. Ze zochten de Heer Jezus op de plaats waar hij niet was bij de doden. En de les die we leerden, ook wij kunnen de Heer Jezus zoeken op plekken waar hij niet is. Vervolgens waar hij wel te vinden was. Gedenk aan het woord. En nu letten we erop hoe Jezus genoemd wordt. Door Lucas, ja, hij is de levende, vers 5. Maar hij is ook de Heere. In vers 3 zegt Lucas dat zo, de evangelist. Zij vonden de Heere Jezus niet. Ja, wat is daar bijzonder aan? Nou, dit is de eerste keer dat dit zo gezegd wordt in het evangelie van Lucas. Later dan zal Lucas hem vaker zo noemen. In Handelingen. En eerder hebben mensen hem ook wel Heere genoemd. Maar nu mag Lucas het van de Heilige Geest zo opschrijven. Naast elkaar. Heere Jezus. Curios Jezus. Het was een titel die de Romeinse keizer zichzelf wel eens gaven. Het is een titel die aan God toekomt. God is Heere. Adonai staat er dan in het Oude Testament. En nu wordt Jezus zo genoemd door God zelf. Via Lucas. En waarom, gemeente, nou die titel, want dat is een titel, Heere, heeft hij verworven, heeft hij verdiend, binnengehaald door te lijden, door te sterven en door zijn opstanding. Die titel heeft de Vader hem gegeven. We horen dat op de Pinksterdag, als Petrus tegen het volk zegt, zo weten dan zeker het ganse huis van Israël, dan wordt Petrus ook geleid door de Heilige Geest, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En Paulus schrijft erover in het kruis- en opstandingsevangelie. Filippenzen 2. Daar zegt hij over de Heer Jezus. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Heere. De Vader heeft zijn Zoon opgewekt. En heeft daarmee gezegd, ik keur uw borgwerk goed, mijn kind. Nu heb ik niets meer te eisen. Alles is voldaan. Ik ben tevreden. De mens heeft mij gehoorzaamd. De mens heeft rechtvaardige straf gekregen. En nu ligt de zaligheid vast voor mensen, voor arme zondaren, die het leven in de Heere Jezus zoeken, buiten zichzelf. En ik zet mijn handtekening onder de gehoorzaamheid en onder het lijden en sterven van Christus. Dat is de opwekking uit de dood, de handtekening van de Vader. En u krijgt deze Jezus ook een naam, een titel boven alle naam. Heere, eigenaar kun je zeggen. Meester. Die naam Heere betekent dat de Heer Jezus de controle heeft. En de heerschappij en de macht en de kracht om die controle uit te oefenen. Aan God gelijk is Hij. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als Heere. En die macht gebruikt Hij niet voor zichzelf, gemeente. Die macht gebruikt Hij vandaag. Ten behoeve van zijn kerk. Zijn discipelen, zijn volgelingen, arme zondaars die het leven niet meer bij zichzelf kunnen vinden. En die zichzelf niet meer overeind kunnen houden. En die daarom omhoog zien naar hem. Daarom was die naam Heere zo troostrijk voor de vroege kerk. Dat is een hele belangrijke titel. Jezus is Kyrios. De christenen hadden het niet gemakkelijk. Er was vervolging. En werd bedreigd. Maar Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij is hun Heere. En hij regeert. Niet de keizer. Niet de beul op het schavot. Maar Jezus is Heere. En de teugels van het wereldbewind zijn in zijn handen. Net als de sleutels van het graf en van de dood. En ook de Satan kan zich niet roeren noch bewegen. Zonder zijn wil. En niemand, maar dan ook echt niemand, kan de zijnen uit zijn hand rukken. Petrus niet. Die later ondersteboven gekruisigd zou worden vanwege zijn belijdenis. Jezus is Heere. Jacobus niet. Die onthoofd zou worden vanwege zijn belijdenis. Jezus is Heere. Bartholomeus niet. Die levend gevild is, onthoofd vanwege zijn belijdenis. Jezus is Heere. Matthias, gestenigd. Zoals de meeste discipelen gruwelijk gedood zijn. Maar de opgestane paaskoning, de Heere Jezus, had ze vast voor eeuwig. En dat gaf hoop. Dat gaf kracht, dat gaf uitkomst. En ook de dood brengt geen scheiding meer tussen Jezus en de zijnen. Nu Jezus leeft en het graf leeg is, is de dood overwonnen. En hij is koning tot in eeuwigheid. En al zijn kinderen die in het graf gezaaid worden, gelegd worden, ze zijn er slechts op een tussenstation op weg naar het leven. Ja, hun lichamen. Want zij zelf gaan wanneer ze Christus leren kennen. Ze sterven nooit meer. Ze blijven eeuwig leven. Het onvergankelijk leven ontvang je zodra je als een arme zondaar je hoop op de Heere vestigt en ziet op het Lam. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo zei de koning, de Heere, tegen die moordenaar aan het kruis. En zijn geest bleef vast in de handen van de Heere. Het zij dan dat we leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. Daartoe is Christus gestorven, opgestaan en weer levend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Gemeente, hij heeft de controle. Ook als je ziek wordt. Als er sterven wordt. Als je leven een grote puinhoop is. Hij regeert. Maar hebt u de controle uit handen gegeven. In zijn handen leren leggen. Eens zal alle knie zich voor hem buigen. Dat is het doel waarmee God zijn Zoon de titel Heere Kyrios gegeven heeft. Opdat in die naam zich zou buigen. Iedere knie. Kijk maar eens naar je knieën. Eens zullen ze buigen voor koning Jezus. Misschien zijn ze al gebogen. Voor hem. Dat is het grote doel van de prediking van het evangelie gemeente. Van elke preek. Anders kun je een preek mooi vinden. Of niet mooi vinden, diepgaand of oppervlakkig. Maar het schiet uiteindelijk aan zijn doel voorbij. Wat je er dan ook van vindt. Als jouw hart niet week gemaakt wordt en jij niet door de knieën gaat. En is er nou een betere koning dan hij, gemeente? Je kunt God niet behagen zonder voor zijn Zoon te knielen. Zonder dat je je aan hem overgeeft. En weet ook, wanneer je dat in dit leven niet leert. Je zult eenmaal gedwongen moeten knielen. Op de dag van het oordeel. Ook dan zul je belijden samen met elke tong. Jezus is Heer. Maar dan zal deze machtige Heere Jezus met zijn vinger wijzen. Moet je eens voorstellen, hè? Die doorboorde hand. Die zal wijzen. En je zult weggezonden worden. Door die hand. Naar het buitenste duisternis. Maar die hand is nu nog in genade uitgestrekt. Opdat u de controle uit handen zou geven. En je zonden en je vuile zonden en je schuld erbij. Hij wil het allemaal ontvangen. Kniel toch nu, gemeente. Je eigen inzichten en onmogelijkheden. De zonde waar je aan vastzit misschien wel. Ongeloof en onbekeerlijkheid. Dat harde hart. Heb je er ook zo'n last van? Twijfels, vragen. Leg het aan zijn voeten. Beleid het, Heer, red, spaar en wees u mij genadig. Maar gedenk dan ook aan wat hij gesproken heeft. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan zul je hem vinden, gemeente, door hem gevonden worden. Zegt het woord toch ook. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Je kunt op deze Heere aan. Maar luister naar die engelenpreek. Op Pasen, gedenk aan het woord. En als je hem gevonden hebt, gemeente. Twee dingen. Als je voor de Heere mag knielen, dan denk je niet meer groot van jezelf. Nee. Dan word je klein en nederig, ootmoedig. Dat woord je moeten wierp ons ook op de knieën, nietwaar? Moest de Heere Jezus niet. Dat is een kenmerk van genade. Dan moet je in alles geholpen worden, geleid en geleerd worden. En als je erbij vandaan groeit, gemeente, dan ben je de Heere weer kwijt. Kijk het eens na. Gedenk aan het woord. En het tweede is dit. Je wordt ook in dienst genomen, net als die vrouwen. Ze worden indachtig aan de woorden van de Heere Jezus. Dat woord slaat naar binnen met terugwerkende kracht, kun je zeggen. En dan gaan ze op weg om te vertellen wat ze meegemaakt hebben en gehoord hebben. In dienst genomen, ter beschikking aan de Heere, aan de Meester. Wat wilt u dat ik doen zal? Waar wilt u me hebben? Levend, strijdend, leidend, maar wel onder zijn banier. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Hoe het dan ook gaan zal, als ik u maar mag volgen en dat in gehoorzaamheid aan zijn geboden, wat het ook kost. Is hij uw Heere geworden? Dan heb je een machtig perspectief, gemeente. Een heerlijk vooruitzicht. Want eens buigt zich ook alles. Voor deze Heere Jezus in het stof. En de engelen. Ze zingen voortdurend zijn lof. En als jij in dit leven leert buigen voor hem, dan leer je ook meezingen. En dan zul je ook eens zingen. Jezus, Heere Jezus, uw naam zij al eer. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. De Heere wil bijstand zenden. Als de Heere, als Jezus, de zaligmaker. Als de levende. Leven schenkt. Mag dat de vrucht zijn, Heere, van dit woord. Dat zou zo groot zijn, en dat is het ook. Maar met minder kunnen we niet toe, Heere. We bidden om uw werk. Dank voor uw woord. Het levende woord. Het woord van de levende. Waarop we onze hoop mogen vestigen. Waarin u te vinden bent. Leer ons, Heere, om op dat woord te hopen. En in dat woord te rusten. En naar dat woord te leven. Vergeef het zondige, Heere. Zegent u het samen zingen straks. De paasfeestviering van de zondagsschool en met de zondagsschool vanmiddag. Breng ons vanavond samen in uw huis rond uw woord. En zegen uw knecht die uw woord bedienen mag. En verheerlijk uw grote naam. Vergeef het gebrekkige, Heere. Het zondige. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers, is de slotpsalm. Ontvang met een biddend hart hier in de kerk, thuis en ook elders de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.